Gemeente, vooraf de volgende mededelingen. Vanmiddag is er om 14:45 een uitzending van de zondagsschool. In een iets andere vorm zal er op deze wijze toch een paasviering van de zondagsschool zijn. Alle kinderen en gemeenteleden vragen we om deze uitzending vanmiddag te volgen. Dus vanmiddag om 14:45 wordt het uitgezonden. Morgen op tweede paasdag begint de kerkdienst om 9:30. Dus morgen 9:30 begint de kerkdienst op tweede paasdag. We herinneren u nog aan de uitzendingen die deze week plaats zullen vinden. Dinsdagavond is er een preekuitzending aanvang 7:30. Woensdagmiddag kunt u om 14:00 luisteren naar een verhaal. Donderdagmiddag is er om 14:00 een uitzending waarop broeder De Bakker een verhaal voorleest. En donderdagavond is er een preekuitzending. De aanvang is om 7:30. De weeksluiting is vrijdagavond om 19:00. En deze wordt herhaald per kerktelefoon op zaterdag om 14:00. Op de overige tijden kunt u via de kerktelefoon luisteren naar de reformatorische omroep. U kunt onder meer om 9:00 morgens een dagopening horen en om 10:00 s'avonds is er een dagsluiting. De collecten zijn vandaag bestemd voor de kerk en de werkgroep Oost-Europa. U kunt uw collectegeld of collectebonnen thuis in een envelop stoppen waarop u de doelen schrijft. Als u ervoor kiest om uw gaven via de bank over te maken, vragen wij u om in de omschrijving aan te geven wat de bestemming is. En voor deze afkondigingen geldt: zo de Heere wil en wij leven. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 118, de versen 12 en 14. Dat is Psalm 118, de versen 12 en 14. Geliefde gemeente, op de paasdag heeft de Heer Jezus getoond dat hij de straf op de overtreding van Gods wet gedragen heeft. En dat hij opgestaan is in een nieuw leven. En dat zo ook zondaren op kunnen staan door de kracht van zijn geest in een nieuw leven. En dan zullen ze gevormd worden in overeenstemming met de wet van God. En zo mogen wij op deze paasmorgen de wet des Heren ook samen beluisteren. En daarna willen wij zingen Psalm 21 vers 4. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Zo zijn de dagen hem vermeerd. Zo leeft de vorst altoos. Zo leeft hij eindeloos. Psalm 21, het vierde vers, nadat we eerst geluisterd hebben naar de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Oh,
Gemeente, de schriftlezing op deze paasmorgen vindt u in Lucas 24. Het wordt gevormd door de versen 1 tot en met 12. Lucas 24, de versen 1 tot en met 12. En dit gedeelte is ook de tekst voor de prediking van vanmorgen. En op de eerste dag der week, zeer vroeg in de morgen stond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen die zij bereid hadden, en sommigen met haar. En ze vonden de steen afgewenteld van het graf. En ingegaan zijnde, vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet. En het geschiedde, als zij daarover twijfelmoedig waren, zie, twee mannen stonden bij haar, in blinkende klederen. En als zij zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar: wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was, zeggende: de Zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden, en ten derde dagen weder opstaan. En zij werden indachtig zijn woorden, en wedergekeerd zijnde van het graf, boodschapten zij al deze dingen aan de 11 en aan al de anderen. En deze waren Maria Magdalena en Johanna en Maria de moeder van Jacobus en de anderen met haar die dit tot de apostelen zeiden. En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap, en ze geloofden haar niet. Doch Petrus opstaande liep tot het graf, en nederbukkende zag hij de linnen doeken liggende alleen, en ging weg, zich verwonderende bij zichzelf over hetgeen geschied was. Tot zover de schriftlezing en de woorden van onze tekst. In ons gebedgemeente willen wij denken aan zuster Ma Lokker. Zij moest enkele dagen in de afgelopen week naar het Maastadziekenhuis voor behandelingen. En ze mag nu weer thuis zijn. Over 2 weken zal ze weer naar het ziekenhuis moeten, weer voor een andere behandeling. Zullen we samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, eeuwige en heerlijke vorst, u leeft en regeert over alles. Het is juist, Heere, dat u uw volk leidt, ook door moeiten heen, en dat u hen heerlijke uitkomst schenkt. En dat is het wat uw kinderen ook ervaren in hun leven, dat u hen optrekt uit modderig slijk, uit een geestelijke nood, dat u verlossing geeft. En dat u die God bent die door moeiten heen leidt, door bestrijdingen en aanvechtingen. Maar dat u dan ook weer vrede geeft en rust en blijdschap. Want u bent de God die uitkomst schenkt, keer op keer. En daarin betoont u zichzelf als een trouwe God, als een machtige redder uit de nood. En heel in het bijzonder mag dit wel gezien worden op de paasmorgen, toen niemand eraan dacht dat u zou opstaan, behalve enkele fariseeën en schriftgeleerden. Maar zij geloofden het niet, maar ze herinnerden zich wel wat u gezegd had. Maar verder dacht niemand eraan. Alles ineengezonken, hoop en moed kapotgeslagen, in diepe nood en wanhoop. En dan geeft u uitkomst. Want na het zure geeft u het zoet. Want u bent de Allerhoogste en u maakt het goed. En dat zal gelden voor allen die u lief gekregen hebben. Allen die hebben geleerd om met u door het leven te gaan. Heren, ze beseffen niet hoe vast ze geborgen zijn in uw kracht. De kracht die vertoond is op de paasmorgen. dat u het eeuwig wel zult maken met allen die niet zonder u verder kunnen, met allen die tot u vluchten, door de nood gedreven. U zult hen allen redden, want van het volk Israël bleef niet een hoef achter in het land Egypte. En zo zult u ook al uw kinderen, allen die op u betrouwen, die niet zonder u verder kunnen, u zult ze allen brengen in die heerlijke plaats waar u bent. En dan zal de opstandingsheerlijkheid van de Heere Jezus ten volle gezien worden. Dat eerst zal uw volk u zien zoals u bent. En ze zullen u gelijkvormig gemaakt worden. U gelijk, Heere, waarbij u de heerlijke Sions vorst blendt en blijft. En uw eeuwige aanbidding ontvangt, u alleen loven wij. En dat zo zal het zijn in de hemel, Heere. Maar nadat zij verzadigd zijn geworden met uw heerlijk beeld, zo zal ook hun lichamen opgewekt worden. En ze zullen u dan eeuwig leren, eeuwig eren en liefhebben en kennen en dat tot in alle eeuwigheid, zonder dat het ooit tot een eind komt. Maar dat zou ook weer verschrikkelijk zijn, als uw volk voor 1000 jaar in de hemel zou zijn en daarna uitgeworpen moesten worden. Maar dat zal niet gebeuren, want u bent een heerlijke God, heerlijk trouw, barmhartig en genadig is de Heer. En dat blijkt ook juist op de paasmorgen, toen u opgestaan bent in majesteit en heerlijkheid. U hebt het onvergankelijk leven begeerd en u hebt het gekregen. En zo bent u Sions vorst en u leeft eindeloos. Wat een zegen, wat een troost, wat een uitkomst. En zo, Heere, bent u aan het werk vanaf het moment van uw opstanding, op die vroege morgen, bent u gelijk aan het werk gegaan om mensen te trekken tot u. Het begon met die vrouwen, toen met Petrus en Maria Magdalena en met de discipelen, met de Emmausgangers. En vanaf die dag is het doorgegaan, tot op vandaag toe. Dank u, Heere, dat u zondaren opzoekt, dat u medelijden hebt met hen die verloren liggen. En zo danken wij u voor uw heerlijke opstandingsmajesteit, dat u de dood hebt overwonnen. Niemand op aarde heeft zoiets gedaan. Niemand heeft ook beweerd dat hij zoiets kon doen. Dat heeft geen mens aangedurfd. Maar u hebt het gezegd. Ik ben de opstanding en het leven. En u hebt het gezegd dat u macht hebt uw leven af te leggen. En dan hebt u ook de macht uw leven weer op te pakken. Want u bent de levende. Geloofd zij uw naam met diepst ontzag dat u in deze wereld wilde afdalen om verloren zondaren te zoeken en te zaligen. En zo komen wij tot u, Heere, op deze paasmorgen. En wij bidden u, wilt u ons opzoeken? Heer, al zijn we dankbaar dat wij de kerkdiensten mee kunnen beluisteren of kunnen bezien. Toch, Heere, verlangen we er ook naar dat we als gemeente weer samen mogen komen. Dat de kerk weer vol mag zijn. Dat we elkaar kunnen begroeten. Dat we samen u kunnen zingen. Zo hebt u het toch ook bedoeld, Heere, dat de gemeente samenkomt, een congregatie, een samenkomst. Zo hebt u het ook bedoeld, dat er onderling liefde en zorg zal zijn, de geestelijke gemeenschap der heiligen. En Heere, dat hebben we nu niet. Sommigen van ons hebben elkaar in weken niet meer gezien. En Heere, zo dragen wij elkaar u allemaal op. En in gedachten denken we aan elkaar. en zien we elkaar, maar toch zijn we gescheiden van elkaar. Heere, wilt u de gemeente weer bij elkaar zoeken en bij elkaar trekken en geven dat over, mocht het zijn over enkele weken, dat we weer samen mogen komen. Zou u dat willen geven, al weten wij niet hoe de toekomst is. We belijden u dat wij er ook geen recht op hebben. We belijden u, Heere, dat wij het maar heel gewoon vonden om naar de kerk te gaan. Maar nu zien wij, Heere, dat het een groot voorrecht is. En zo worden we er ook bij bepaald dat er straks ook geen kerk meer zijn zal. Dat de tijd voor ons ook komt, dat we niet meer naar de kerk kunnen. Het zij dat we ziek en oud worden, of het zij dat we uit dit leven weggenomen worden. En dan is ook de genadetijd voorbij. En Heere, nu is de gelegenheid om tot bekering te komen. Om onze zondige staat te zien en die voor u te belijden. En dat wij van u het onvergankelijk leven leren begeren. Wilt u ons dat leren, Heere? En wilt u in het midden van de gemeente werken? Toen u opgestaan bent, hebt u uw verstrooide schapen bijeengezocht. Heere, wij hopen en denken niet dat wij als gemeente verstrooid zijn. Maar we zijn toch uit elkaar. Wilt u ons samenbrengen? Tot eer en lof van uw heerlijke naam. Geef ook, Heere, dat we in deze week onze verantwoordelijkheid kennen. Ook om de gemeente te blijven ondersteunen financieel. Dat we onze verplichtingen en taken en verantwoordelijkheden zullen nemen. Om te bidden voor elkaar. Om elkaar op te dragen om bescherming. En wij danken u voor de bescherming die u gegeven hebt. Dat voor zover wij weten er niemand van ons in het ziekenhuis ligt. Ook niet met het coronavirus. Dat enkelen hebben het wel gehad en ze hebben thuis weer opgeknapt. Heere, wij danken u voor uw zorg. Wilt u ook verder als een vurige muur rondom ons zijn. En dan bidden we u gelijk voor hen die het moeilijk hebben en verdriet hebben. Omdat er in hun kring van hun geliefden een overleden was en misschien ook in de afgelopen week bij het graf gestaan hebben. We denken aan de familie Vertu, aan de familie van Straten en van der Hel. Heere, wilt u uit in genade op hen neerzien. We bidden ook, Heere, voor de familie Renes, die een bericht kregen dat een oom was overleden en de dag daarna kregen ze een ander bericht dat een ander oom ook overleden was. Heere, wilt u hen ook vertroosten, de familie Renes in uw genade. En zo, Heere, willen wij u opdragen ook onze zuster Ma Lokker, die toch onverwacht naar het ziekenhuis gebracht werd, maar dat ze na enkele dagen weer opgehaald kon worden. Maar u weet ook de moeite die ze gehad heeft, ook het alleen zijn en als weduwvrouw dat ze toch ook haar man gemist heeft. Maar Heere, hoe het ook zij, wij bidden u of u haar nabij wilt zijn. Dat u zegt het toch ook in uw woord, uw maker is uw man. Laat dat ook zo bij haar ervaren mogen worden. Dat ze in deze nood en in deze moeite, in deze behandelingen ook door u geholpen wordt en uitkomst mag ontvangen. Heere, wilt u haar gezondheid bestendigen en haar nog sparen en bewaren. Heere, we willen ook de familie van Dieren u opdragen. Daar er blijdschap was dat er een kleinkind geboren mocht worden van hun dochter Mirjam. Heere, dank u dat u alles zo hebt welgemaakt. Maar u weet ook, Heere, dat er zorgen zijn bij dit kindje. En wij vragen u of u het nog wel wilt maken. Of u wil geven, Heere, dat ook dit kind veel vreugde mag geven aan de ouders en de grootouders. En wilt u de dokters wijsheid geven en wil nog blijdschap schenken. Heere, heb dank dat we zo alles u mogen voorleggen. Heere, dat we de gemeente en al haar noden u mogen bekendmaken. We bidden u vooral, Heere, of u geestelijk leven wilt schenken, omdat u opgestaan bent uit de dood en u hebt uw geest verdiend. Het is door de levendmakende geest dat wij verootmoedigd worden, dat we klein worden voor u, dat we beseffen dat we rechtelozen zijn en dat alles genade is. En dat we u hartelijk leren liefhebben en belijden en onszelf leren verloochenen. Heere, laat dat ook zo uitgewerkt mogen worden in onze gemeente. We bidden u, Heer, ook voor de zustergemeenten in Roemenië, in Ioara. Heere, gedenk ook hen in uw barmhartigheid en genade. Zegen ook de collecte die daarvoor gegeven wordt. En wil in gunst, Heere, ook daar die broeders en zusters gedenken, ook in deze tijden waar zij ook mee geconfronteerd worden. Wil die gemeente beschermen, wil hen uitbreiden en wilt u zelf een volk vergaderen uit de zigeunerbevolking daar in Roemenië. Heere, zo bidden wij u ook voor ons eigen land en volk. En ook hier is veel nood in ziekenhuizen. Mensen die op de intensive care liggen. Heere, ontfermt u zich over hen. Geeft u kracht aan de verpleegkundigen in het zware werk waartoe ze geroepen zijn. Wilt u ze ondersteunen, Heere, die op de frontlinie staan in deze strijd tegen dit virus. Wilt u, Heere, dit virus indammen. En laten we, Heere, hier ook van mogen leren dat we niets voor gewoon aannemen, dat de bekering uit mag voortvloeien en dat deze plaag ook mag ophouden. Heere, zo bidden wij u ook voor hen in nood. We denken aan de daklozen en zij die op straat verkeren. Vanuit de Stichting Ontmoeting is er bericht gekomen dat het ernstig is voor hen in deze tijden. Heere, wilt u over hen ontfermen en geven dat hulp gegeven wordt en uw genade gezien mag worden. Heere, wil in deze dienst ons nabij zijn. Zegen ons in het luisteren, ook als we thuis meeluisteren. Heere, wil onze gezegende paasdag geven. Om Christus wil. Amen. Gemeente, laten wij nu zingen Psalm 9, de versen 1, 2 en 11. Psalm 9, de versen 1, 2 en 11. Geliefde gemeente, eindelijk is de beste dag uit heel de wereldgeschiedenis aangebroken. Dat is de dag van de opstanding van de Heere Jezus Christus uit de dood. Dat is de beste dag van heel de wereld. Want toen bleek het dat er volkomen betaling gegeven was voor de zonde. Toen was eeuwig leven verdiend. Toen konden zondaren opstaan in een nieuw godzalig leven. En heel de wereldgeschiedenis draait om deze dag. De opstanding van de Heere Jezus uit de dood. Toen draaide de wereldgeschiedenis zich om, 180 graden. Was eerst alles dood en donker. En de volkeren waren bedekt met duisternis en donkerheid en bijgeloof en angst. Nu breekt het leven door. Nu komt de verandering. Nu zal ook het evangelie uitgebreid worden onder alle volkeren. En dat komt allemaal door de opstanding van de Heere Jezus uit de dood. Het evangelie naar de beschrijving van Lucas beschrijft deze opstanding van de Heere Jezus in 4 gebeurtenissen. Eerst de verschijning aan de vrouwen bij het geopende graf. En daarna de verschijning aan de Emmausgangers, later op de middag. En dan beschrijft Lucas hoe de Heere Jezus zich 's avonds geopenbaard heeft aan al de discipelen, toen de Emmausgangers ook weer teruggekeerd waren in Jeruzalem. En dan ten vierde beschrijft Lucas hoe de Heere Jezus is opgevaren naar de hemel. Dat is in de laatste versen van dit hoofdstuk 24. Wij letten nu op het eerste gedeelte, de eerste 12 versen. En we schrijven boven de prediking de verschijning aan de vrouwen. En we letten op ten eerste de vrouwen, ten tweede de engelen en ten derde de discipelen. De verschijning aan de vrouwen. We letten op de vrouwen, we letten op de engelen en op de discipelen. Dus paasmorgen, het is de dag, de roem der dagen. Dit is de dag waarnaar de Heere Jezus verlangd heeft. De dag waarin hij grote vreugde heeft. De dag waarop hij uit het graf kwam. Met blijdschap, met vreugde, ook met verlangen om zich te vertonen aan zijn discipelen. Om hun vermoeide en verslagen harten toch weer op te wekken. Dat zij nog meer zouden zien en begrijpen wie hij eigenlijk was en wat hij eigenlijk kon doen. De Heer Jezus zal zich eerst openbaren aan de vrouwen. Zijn discipelen. En daarna zal hij de zaligmaker zijn van miljoenen en miljoenen mensen. Die allen hoofd voor hoofd ingewonnen worden. Die allen hoofd voor hoofd zondaar voor God worden. En die ook hoofd voor hoofd de Heer Jezus hartelijk leren lief krijgen zonder enige reserves. Een onvoorwaardelijke overgave. Dat wordt geleerd in het geestelijke leven. En heel de hemel, die ontelbare schare, elk hoofd daar heeft dat geleerd. En dat moeten wij nou ook leren. Onvoorwaardelijke overgave. Liefde hebben, kennen, ontvangen voor deze zaligmaker in zelfverloochening, onze zonden haten en de Heer Jezus leren liefhebben en voor Hem leren leven, in heel ons leven opstaan in een nieuw leven, waarin zijn wet en zijn woord en zijn geest ons leven bepaalt en bestuurt. Het is heerlijk, het is het eeuwige leven. Want die in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Hier, nu al. En het wordt straks heerlijk. Gedurende zijn omwandeling op aarde was de Heer Jezus al bewogen over het verlorene. Juist het evangelie naar de beschrijving van Lucas toont ons dit. In de evangelie naar Lucas zie je juist een accent dat de Heer Jezus ook zorg heeft voor vrouwen die toen wat achteruitgezet werden. Dat de Heer Jezus zorg had voor Samaritanen, gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En ook dat de Heer Jezus zorg heeft voor een verlorene, het verloren schaap, de verloren penning, de verloren zoon. En dat de Heer Jezus voor Zacchaeus staat. Dat vindt u allemaal in het Lucas-evangelie. Want de Heer Jezus is bewogen met het verlorene. En zo zijn discipelen zijn en die vrouwen. Daar heeft de Heer Jezus medelijden mee. En van vroeg in de morgen gaan die vrouwen al naar het graf. Nog voor zonsopgang zijn ze al weg. Zo snel mogelijk. Ze willen naar dat lichaam toe. Het laatste doen wat ze nog kunnen. Ze hebben zalf meegenomen en ze hebben kruiden meegenomen en balsem. En ze denken het laatste wat ze nog kunnen doen is de Heer Jezus omhelzen. Met de kruiden en met de balsem. Dat is het laatste wat ze nog kunnen doen. Ze hadden op Golgotha gestaan. Ze hadden gezien hoe hij stierf. Ze hadden gezien hoe hij begraven werd. Ze wisten precies waar het was. En zondagmorgen heel vroeg waren ze er al. Ze maakten zich zorgen onderweg over de steen. Vrouwen waren zwakker. Hoe kunnen die zware steen wegrollen? Maar ze wilden er toch naartoe. Ze moesten naar dat graf. En toen ze eraan kwamen, was de steen al weggerold. Is dat nou niet typerend? Hoe het gaat in het leven van Gods kinderen. Dat ze zich zorgen kunnen maken over iets in het leven. En dat de Heere het al oplost, voordat het eigenlijk gaat gebeuren. Omdat de Heere uitkomst geeft. Dat is toch, zo is de Heere toch. Een God die uitkomst geeft. Ook heel onverwacht, zoals met die vrouwen ook. De steen is weggerold, maar de Heer gaat nog veel meer uitkomst geven voor die vrouwen. Waar ze nooit aan gedacht hadden. Wat een verrassing, wat een heerlijkheid. God is de God van verrassende uitkomst en genade. Want ze komen daar bij het graf. Het is muisstil. De soldaten die zijn al lang niet meer, met die aardbeving zijn die al weggegaan. Lucas spreekt daar niet over. Spreekt alleen over die vrouwen. De stilte, de zon is net opgegaan. Ze gaan in het graf. Ze kijken om zich heen. Ze zien geen lichaam. Ze zien wel de doeken. Het linnen gewaad, ja, daar was de Heer Jezus in begraven, dat zagen ze wel. Ze zullen ook wel de mirre en de aloë gezien hebben, wat daar ook ingewikkeld was in dat doek. Wat Nicodemus had meegenomen. Maar hem zagen ze niet. Die vrouwen zijn verward. Vers 4 spreekt over twijfelmoedig. Dat betekent, ze snappen het niet. Wat is er gebeurd? Hij was hier toch. En de doeken zijn er wel, maar waar is hij dan? Ze zijn bezorgd, het komt uit liefde. Ze hebben liefde. Liefde tot hun meester. Al is hij gestorven, ze hebben hem nog lief. Het geloof, daar is niet zoveel meer van over. Het geloof is eigenlijk in stukken. Ja, het is er nog wel. Want ze hadden vertrouwd dat hij het zou zijn die Israël verlossen zou. Maar ja, dat geloof, dat stelt niet meer zoveel voor. Want de dood is er toch gekomen. Dan is toch alles uit. Maar de liefde die is er wel. Daarom gingen ze naartoe. De liefde. Daar werden ze toe gedrongen. Wat is dat toch heerlijk om liefde te hebben tot de Heere. Een liefde die uitstijgt boven alles uit. En zo moet het ook zijn. Om straks zalig te worden, moeten wij de Heere nu op aarde leren liefhebben boven alles. En zijn dienst liefhebben boven alles. Zijn naam, zijn woord, zijn volk, zijn kerk. Maar vooral liefde tot hem. Kennen wij deze liefde? Deze vrouwen zijn wel een voorbeeld voor ons wat betreft de liefde. Liefde tot de Heere. Als u het belijdt een kind van God te zijn, dan wilt u toch niet zonder de Heere zijn. Als de Heere niet is, dan hebt u toch verlangen naar hem, een dorst naar hem. Zo kunt u zien of u liefde tot hem hebt. Dorst u naar hem? Verlangt u naar hem? Hebt u die stille omgang met hem nodig? Heeft de Heer het u al geleerd? Om hem te zoeken boven alles, hem lief te hebben boven alles. Vraag hem toch om zijn Heilige Geest. Want zijn Heilige Geest leert u deze liefde. Die vrouwen hebben liefde. Die vrouwen zijn ook ootmoedig, nederig. Ze denken klein van zichzelf, zijn bescheiden. Straks als de engelen tot hen zullen spreken, dan zijn ze wel bang en benauwd, maar ze gaan niet weg. Ze buigen hun hoofd naar de aarde toe. Een teken van ootmoed. Ze denken klein van zichzelf. Dat is ook een voorbeeld voor ons. Wat denkt u van uzelf? Dat u alles wel aan kunt? Of hebt u al leren zien dat u niets kunt zonder hem? Misschien juist in deze weken dat we daar meer bij bepaald worden. Dat we dat meer gaan zien. Dat we zonder hem niets kunnen. En dat we maar heel klein van onszelf denken. Laten we niet te veel van onszelf denken. Hoogmoed is de Heere een gruwel. Laten we daarvoor op onze hoede zijn. En bidden dat de Heer ons leren mag om ootmoedig te zijn. En nederig van hart. Zo was de Heere zelf ook. Hoe moeten wij des te meer dat zijn? Dus deze vrouwen waren vol liefde. Deze vrouwen waren ootmoedig. Deze vrouwen vreesden God. Ze vreesden God. Want straks zien ze die engelen en dan zijn ze bang. Ze zijn nu ook bang. Bang, wat is er nu precies gebeurd? Waar is het lichaam nu gebleven? En wanneer een engel verschijnt, dan zegt die engel tegen hen: vreest niet. Deze vrouwen die waren, hadden een zekere zorg en angst, maar ze vreesden, maar ze waren toch moedig. Ze gingen niet weg bij het graf. Vrees niet, wordt gezegd tegen die vrouwen, want zij zoeken de Heere Jezus. Vrees niet, zien we zo vaak in de schrift. Wij verdienen te vrezen, zo behoort het te zijn. Maar uit genade zegt God, vrees niet. Tegen wie zegt de Heere dat? Tegen hen die hem oprecht zoeken. Was bij die vrouwen ook zo. Ze zochten de Heere. En de engel zegt tegen hem, vrees niet. En zo heeft de Heere dat vaker in de schrift gezegd. Bij Zacharias. En bij Maria. En bij de herders. Vrees niet. Lees in het Oude Testament ook. Zo wordt er ook gezegd tegen deze vrouwen. Vrees niet. Ze zijn wel bang, maar ze vluchten niet. Als ze straks de engelen zien. Want ze kunnen niet bij de Heere vandaan. Ze willen weten wat er gebeurd is. Rijk om zo bezield te worden. Om zo de Heere te kennen als deze vrouwen. Al moesten die vrouwen nog heel veel leren. Maar toch hadden ze liefde, waren ze ootmoedig. En ze vrezen God. Maar laten we kijken, gemeente, naar de engelen. Want nu komen we meer tot het hart van de paasgeschiedenis. Terwijl die vrouwen daar vertwijfeld staan te kijken, staan opeens twee jonge mannen bij hen. Opeens staan ze er. Het is niet dat ze zagen komen. Nee, ze keken naar de doeken en waar is het lichaam? En dan zien ze twee mannen daar staan. Zonder dat ze beseffen dat ze gekomen zijn. Ze staan er. En ze zijn wel apart. Ze hebben schitterende kleding. Het lijkt als de bliksem. Schitterende kleding. En die vrouwen worden nu inderdaad bang. Maar ze blijven staan. En ze kijken naar beneden. Weten niet goed wat ze moeten doen. En deze twee jonge mannen, dat zijn engelen. Jongens en meisjes, dat weten jullie heel goed, engelen. En wat doen engelen? Engelen worden uitgezonden om Gods kinderen te helpen. Engelen worden uitgezonden om Gods kinderen te helpen. En dat zien we vaak in de Bijbel. Soms moet een engel ook uitgezonden worden om een straf te geven. Zo kwam een engel van de Heer en die heeft uit het leger van Assyrië, heeft hij 185.000 man op één nacht doodgeslagen. Dat doet een engel ook. Om zo werd Hiskia verlost, koning Hiskia en het volk daar in Jeruzalem. En zo kwamen ook twee engelen en die moesten de straf op Sodom en Gomorra uitvoeren. Dat doen engelen ook. En op de dag waarop de Heer Jezus terugkomt, dan komen zijn engelen bij hem. En de engelen zullen al Gods kinderen verzamelen uit alle landen. En zullen ze samenbrengen. De engelen die beschermen ook Gods kinderen. Toen Daniël in de leeuwenkuil was, toen was er toch een engel. En die sloot de mond van de leeuwen. En zo vaak zien we een engel die uitgezonden worden om Gods kinderen te helpen. En hier zijn die engelen ook uitgezonden. Om te helpen. Maar ja, hoe helpen ze? Om te preken. Die engelen waren de eerste predikers van de opstanding van de Heere Jezus. Want er is geen mens op aarde die het bepreken kan. Want geen mens op aarde denkt daaraan en gelooft dat ooit mogelijk is. En dan stuurt de Heere God engelen. En de engelen zijn de eerste verkondigers aan deze vrouwen. Hij is hier niet, want hij is opgestaan. En wat een vreugde zullen die engelen toch gehad hebben om tot deze vrouwen te gaan. Want de engelen kenden ook deze vrouwen. De engelen kennen allen die tot bekering komen. Want ze hebben vreugde op aarde, nee, in de hemel. Hebben ze vreugde als er op aarde één persoon dat tot bekering komt. Dan breken ze uit in gejubel, in lofprijzing. En zo hebben die engelen het heerlijk gevonden. Om tot deze vrouwen te spreken en de boodschap over te brengen. Maar die vrouwen, die staan daar en die durven niets te zeggen. Ze vragen zich af, wat is dit? En dan gaan die twee engelen spreken. En dat doen ze op een heel bijzondere manier. Niet gelijk te zeggen van dat de Heer Jezus is opgestaan. Ze vragen eerst, wat zoekt u? De levende bij de doden. Deze vrouwen worden eigenlijk vermaand. En tot de orde geroepen. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Het is een liefdevol vermaan, maar wel een vermaan. Zoals de Heer ook eens tegen Elia had gezegd. Wat maakt gij hier, Elia? Toen Elia gevlucht was in de woestijn en toen naar de Sinaï ging. Het was een liefdevol vermaan. En zo zeggen die engelen dat ook. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Jullie zoeken een dode, maar jullie beseffen niet dat hij de levende is. En soms kan de Heere ons ook wel eens vermanen. Soms kan het wel opeens heel duidelijk als helder daglicht op je afkomen. Waar ben ik mee bezig? Waar vul ik mijn leven eigenlijk mee? Waar leef ik eigenlijk voor? En dat de Heer eigenlijk tot je aan het spreken is. Waar ben je bezig? Waar ben je mee bezig? Wat doe je met je leven? Opdat wij zouden gaan breken. En dat wij het leven bij Hem zullen gaan zoeken. En ons ijdel en leeg leven zullen opgeven. Dus die engelen spreken tot die vrouwen en stellen hen een vraag. Hè, wat zoekt gij de levende bij de doden? En het is zo mooi hoe ze de Heer Jezus omschrijven. De levende. Niet hij is nu levend geworden. Nee, hij is de levende. Wat zoekt u de levende bij de doden? Al was zijn lichaam zonder leven, en was zijn lichaam gestorven, en was zijn lichaam de dood ingegaan, en was zijn lichaam begraven in het graf, toch bleef de Heere Jezus de levende. Hij had ook al tegen de moordenaar aan het kruis gezegd, vandaag, heden, met mij in het paradijs. Dus toen de Heere Jezus zijn geest beval aan zijn vader, toen gaf hij de geest en zijn geest ging naar het paradijs, onmiddellijk. Hij bleef de levende, hij is altijd de levende. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben het brood des levens. En op de opstandingsmorgen heeft de levende zijn intrek weer genomen in dat lichaam. En zo stond zijn lichaam op uit de dood. Want Johannes 10, vers 18, ik leg mijn leven af opdat ik het wederom neem. Niemand neemt hetzelfde van mij. Maar ik leg het van mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en ik heb macht het wederom te nemen. En daarom vragen die engelen, wat zoekt u de levende bij de doden? Helaas zijn er heel wat mensen die daar nog steeds mee bezig zijn. Met de Heer Jezus te zoeken bij de doden. Ze zoeken hem in een beeld, in een crucifix of in een icoon. Of ze zoeken hem in een beeld. Ze zoeken hem in allerlei tradities van mensen die niet op de schrift gebaseerd zijn. Ze zoeken de Heer Jezus eigenlijk in hun eigen goede werken. Of in andere mensen, of bij schepselen. Voor sommigen is de Heer Jezus zo ver weg, iemand uit het grijze verleden. Maar hij is de levende. En daarom zeggen de engelen ook, hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Dat was de eerste afkondiging van de opstanding van de Heer Jezus. Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Wat een heerlijke woord is dit. De Heer Jezus is opgestaan. Hij is opgewekt. God de Vader heeft hem opgewekt. En God de Zoon is opgestaan. In eigen kracht. En God de Heilige Geest heeft het leven weer opgewekt. De drie-enige God werkt samen in de opstanding. De Heer Jezus kon niet door de dood worden vastgehouden, want hij is de levende. En dat betekent heel concreet dat wanneer u in de Heer Jezus begrepen bent, wanneer de Heer Jezus uw toevlucht is, uw hoop, uw vertrouwen, U hebt niemand dan hem alleen. Hij is het middelpunt van uw leven. Al hebt u zoveel tekort en hebt u daar verdriet over. Zoveel waarin u zelf teleurstelt en dat u last hebt, dat u in de verdorvenheid zit en dat u dat beleidt. Maar steeds komt u terug bij hem en u begeert dat uw leven ingewikkeld wordt in hem. Weet dan dat de dood u geen angst hoeft aan te jagen. Want u bent in hem. Hij is de levende. En u zult leven met hem. Ik zal niet sterven, maar leven. En de daden des Heren verkondigen. De dood is een gevolg op de zonde, een straf op de zonde. Maar als de Heer Jezus uw zonden bedekt heeft met zijn bloed, dan gaat u nog wel de dood in. Maar het is niet sterven. Het is doorgaan tot het leven. Dat is het wonder. Daarom kan Paulus het ook zeggen. U weet het, ik citeer het wel eens vaker. Het leven is mijn Christus en het sterven is winst, gewin. Het is veel beter om bij hem te zijn. Omdat Heer Jezus alles volbracht heeft. En daarom is de dood als straf weggenomen. En straks zullen Gods kinderen ook zien dat hun lichaam weer opgewekt wordt. In onvergankelijkheid. En zo is de Heer Jezus waarlijk opgestaan en daarom kunt u zalig worden. En hoe gebeurt dat? Langs de weg van bekering. Dat uw leven begrepen wordt in Christus. Dat Hij uw koning wordt, uw priester, uw profeet. Dat uw leven vervlochten wordt met Hem. Dat u gemeenschap hebt met hem door het geloof, dan bent u in hem en hij in u. Dat is zo'n wonder en dat is zo heerlijk. Dan gaat u luisteren naar hem. Dan is heel uw leven bepaald door hem. Dat vloeit allemaal voort uit zijn opstanding. Maar de engelen gaan verder. Ze zeggen, gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft. Als hij nog in Galilea was, zeggende, de zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen weer opstaan. En dan herinneren die vrouwen de woorden van de engelen. De woorden van de Heer Jezus. Dan beseffen die vrouwen inderdaad, dat heeft de Heer Jezus ons gezegd. Herhaaldelijk zelfs. Wel 3, ja wel 4 keer. En nog vaker ernaar verwezen dat het gebeuren zou. Dat hij inderdaad gekruisigd zou worden. Maar dat begrepen ze niet, dat hebben ze geparkeerd. Maar nu weten ze het inderdaad. Dat heeft hij gezegd. En wat heeft hij daarna gezegd? Hij zou opstaan op de derde dag, inderdaad. En dat is hier nu gebeurd. Hij had gezegd, de wereld zal zich verblijden. Dat waren de Joden, de opstandige Joden. Die zijn blij dat Jezus dood zou zijn. En u zult wenen. Maar uw treuren zal tot lachen worden. U zult u verblijden. Een korte tijd, u zult mij niet zien. Maar daarna zult u mij weer zien en u zult u verblijden. Want de Heere Jezus zou opstaan uit de dood. Hadden ze nou maar geluisterd? Hadden ze nou maar die woorden van de Heere Jezus vastgehouden? In vers 8, en zij werden indachtig zijner woorden. Ze zagen het lege graf. Ze zagen het doodskleed netjes opgevouwen. Ze zagen de twee hemelse boodschappers. En ze hoorden wat van hem gezegd werd. En ze herinnerden zich wat de Heer Jezus hen eerder al gezegd had. En zo werden ze ingewonnen voor de werkelijkheid al waren ze nog verward en al was alles nog wankel en onzeker. Maar niemand praatte meer over de specerijen en de balsem die ze meegebracht hadden. Ze zullen zich geschaamd hebben dat ze daarmee bezig waren met hun handen vol balsem, terwijl hij opgestaan is. En die vrouwen beseffen hun tekort. Dat ze niet gelet hebben op het woord van de Heere Jezus. Wat een les voor die vrouwen en wat een les voor ons, gemeente. Dat wij toch ook op dat woord van de Heere zullen letten. Dat we dat woord zullen spellen en overdenken. Daarom, jonge mensen, als je dat woord leest, ga het rustig weer bij langs. En ga het rustig overdenken. Wat betekent dit voor mij? Wat wil de Heer hier zeggen? Door de apostel Paulus heen of door de evangelisten heen. Wat betekent dat voor mij? En over, onthoud die woorden en pas ze toe in het leven. Breng ze voor de Heer in het gebed. Dan gaat het woord voor je leven, dan ga je het onthouden. En dat geeft je richting in het leven. Dat brengt je naar het geluk, naar het leven, naar de troost. Dat maakt alle verschil in het leven. Als dat woord van God tot je gaat spreken, dan leer je diepe lessen van je eigen verdorvenheid. En je leert lessen van vol te houden in de strijd des geloofs. Je leert lessen dat de Heere Jezus alles voor je moet zijn. Omdat we het woord van de Heere leren serieus nemen. Daar moeten we heel nuchter in zijn. We kunnen zo makkelijk in een droomwereld leven. En u en ik willen graag een heel prettig, fijn, mooi leven hebben. Met veel welvaart en veel genot. Een soort droomwereld willen we ons creëren. Maar we kunnen nu niet eens bij elkaar komen. Zo opeens. Er kan zomaar weer opeens iets gebeuren. Dat heel ons leven bepaalt. En weet u, uiteindelijk zal alles wat de mens wil bewerken hier op aarde mislukken. De mensen bewerken het niet. Samen kunnen we het doen, nee. Tijdelijk misschien als God het zegent. Maar uiteindelijk zal Babylon vallen. De grote wereldstad. De wereldmaatschappij. Het zal vallen. Het is tot mislukken gedoemd. Houd er maar rekening mee. Straks loopt alles finaal vast. Het loopt uit op het eindoordeel. Wat wij nu meemaken, ja, is een oordeel. Een tijdelijk oordeel. Pestilentiën, heeft de Heere gezegd, zullen er zijn. Maar er zullen ook oorlogen zijn, die zijn er geweest. Verschrikkelijke oorlogen. Geruchten van oorlogen. Pestilentiën. Ge zult gehaat worden door alle volkeren om mijns naams wil. Er zullen vele valse profeten opstaan. En valse profeten die zeggen, vrede, vrede, geen gevaar. Dat zeggen valse profeten. En dat zeggen ze ook in de kerk. Heeft de Heer Jezus voor gewaarschuwd? We zien het vervuld voor onze ogen. En zo moeten we maar beducht zijn, het woord van de Heere onthouden. En dan kan de Heer u nog wel zegenen en mooie dingen in het leven geven. Daar mogen we op hopen, al is dat uiteindelijk niet het belangrijkste. Maar dan mogen we dankbaar zijn en een gelukkig mens zijn voor wat de Heere ons schenkt. Ook het kleine, ja, laten we daar dankbaar om zijn en daar vreugde over hebben. En niet steeds kijken naar wat we niet hebben. Kijken naar wat u hebt, wat u ontvangen hebt. Dat is Gods genade. Het is niet gewoon, het is niet dat u en ik daar recht op hebben. Het is genade, besef dat het genade is. Want zo spreekt het woord. En besef dat er ook andere tijden zullen komen. En besef dat de mens naar zijn eeuwig huis gaat. En besef dat het geen gemakkelijke reis is. En besef dat wij door vele verdrukkingen in mogen gaan in het koninkrijk Gods. En hoeft u niet dramatisch over te doen. Alsof allerlei verschrikkelijkste dingen zullen gebeuren. De Heer is ook barmhartig, maar het gaat wel door een zekere strijd heen. Zo is het leven. Laten we dat woord van de Heer onthouden en beseffen. En dat we niet zullen zijn als die vrouwen die niet gelet hadden op het woord van God. Want daarmee doen we onszelf schade aan. En wat een geduld heeft God met mensen als wij zijn. Wat een goedheid van de Heer. Hij gaat die vrouwen opzoeken. Maar die vrouwen die gaan dan naar de discipelen. De discipelen. Er staat in vers 9, en wedergekeerd zijnde van het graf, boodschapten zij al deze dingen aan de elven en aan al de anderen. En hoe reageerden de discipelen? In vers 11. En haar woorden, van al die vrouwen, schenen voor hen als ijdel geklap. Lege woorden, onzin. En ze geloofden haar niet. En dan lezen we van Petrus. Petrus opstaande liep tot het graf en nederbukkende zag hij de linnen doeken, liggende alleen. Hij zag geen engelen. En hij ging weg, zich verwonderende bij zichzelf van hetgeen geschied was. Wat is er toch gebeurd? Hoe kan dit nou? Dat zei Petrus. Het was geen geloof. En ze dachten niet aan het woord van de Heere. En ze konden ook niet geloven dat de Heer Jezus was opgestaan, want de dood is er toch gekomen. En als de dood er is, dan is het toch uit, dan is het toch einde verhaal. Dan is alles voorbij. En daarom als er wat vrouwen komen die eigenlijk niet eens waardig geacht werden om getuigen te zijn, omdat ze vrouwen maar wat leugenachtig vonden. Met hun dwaze opvattingen dachten ze dat. Was toen de maatschappelijke cultuur. Dus als die vrouwen wat zeggen, ja, vrouwen zeggen wel eens vaker wat. En de Heere kiest juist vrouwen uit. Weet je nog, die herders, die werden ook uitgekozen. En nou vrouwen, die worden naar voren geschoven. En zij worden de eerste verkondigers van de opstanding van Christus. Maar de discipelen geloofden hen niet. Maar straks gaat de Heere Jezus zich aan deze discipelen openbaren. En wat doet de Heere dan? Hij verwijt hun ongeloof. Dan zegt de Heere niet, ach wat waren jullie toch zielig. Kom, ik zal jullie troosten. Nee, hij verwijt hen hun ongeloof. Het is wel liefde, het is wel zorg. De Heere gaat hen alles uitleggen. Gaat ook hun ongeloof wegnemen. Voel mij maar, ik ben een lichaam, ik ben geen geest. Geef me wat te eten, wat honingraad en wat vis. En de Heer at het voor hun ogen. Omdat de Heer wilde al het ongeloof wegnemen. Maar het was allemaal geduldige liefde van de Heer. Maar de Heer verwijt hun ongeloof. Zou jullie hadden beter kunnen weten als jullie naar mijn woorden geluisterd hadden. En dat kan de Heere ook van ons zeggen. En dan komen we weer terug bij het niet luisteren naar het woord van de Heere. Weet u wanneer u naar het woord van de Heere gaat luisteren? Wanneer er liefde en verlangen in uw hart komt naar God. En dat bewerkt de Heilige Geest. Dan geeft hij een dorst naar de waarheid. En dan gaat u dat woord onderzoeken. En dan komt de liefde in dat hart. En die liefde, dat is nou het geneesmiddel tegen een slappe godsdienst. En de liefde is een geneesmiddel tegen een traag geheugen. Want de dingen die u lief hebt, die onthoudt u. En zo bewerkt de Heer door zijn geest liefde in het hart, dat u op het woord gaat letten en dat u gaat onthouden wat de Heere schenkt. En zo zien wij hier hoe de Heere die vrouwen tot geestelijk leven gewekt heeft. De Heere gaat die discipelen tot geestelijk leven opwekken. Hoe is het met u? Kent u dit nieuwe leven in de Heere? Zijn uw ogen nog dicht voor de Heere? Wilt u niet voor hem leven? Bent u nog dood in zonden en misdaden? Hoe kan ik dat weten, vraagt u. Dan kunt u bij uzelf nagaan. Of u nog dood bent in zonden en misdaden. Moet u zichzelf een paar vragen stellen. Waar gaat u graag mee om? Met wie? Als u graag omgaat met hen die de Heere niet echt lief hebben. En die rustig wel in bepaalde zonden leven. En u gaat daar graag mee om, dat is een heel slecht teken. Of het kan zijn dat u een hekel eraan hebt wanneer mensen je oproepen om je zonden te verlaten. En dat er overgave moet zijn aan de Heer Jezus. Dan heb je een hekel aan dat steeds te horen. Dat wil je maar parkeren, opzij zetten. Dat is ook een heel slecht teken. En hebt u wat te zeggen op Godvrezende mensen? Ja, maar die zijn zus en die kletsen en die letten op anderen. En trouwe kerkmensen. Die in oprechtheid de Heere zoeken te dienen. Hebt u daar wat op aan te merken? Dat is een slecht teken. U vindt ze veel te overdreven. Misschien spot u wel met hen in uw hart. U zegt het niet. Dat durf je niet. Maar je hart, haal je de schouders ervoor op. Kijk, dan ben je nog dood in je zonde. En als je zo doorleeft, dan ga je zeker verloren. Maar je hebt de Heere niet lief. Je hebt de opgestane zaligmaker niet lief. En wat nodig is, is dat je hem lief heeft. Want vervloekt is een ieder, zegt apostel Paulus, die de Heere Jezus niet lief heeft. En wie zijn er dan die de Heere wel lief hebben? Dat zijn de mensen die met Jezus zijn opgewekt. Hun hart gaat uit naar de Heere. Ze begeren voor alle dingen hem lief te hebben. Ze zoeken ook de dingen die boven zijn. Ze zoeken de Heere, zijn beeld op hun leven. Ze zoeken zijn toekomst. Ze begeren om trouw te zijn aan hem. Ze begeren ook dat anderen om hen heen in het gezin ook de Heere zullen liefhebben en volgen. Ze zijn op hun hoede tegen de zonde. Ze weten dat ze makkelijk toch ook uitglijden en afbuigen. Ze zijn wat bang voor zichzelf, want ik zit zomaar weer met verkeerde bezig. En ze komen steeds weer bij de Heere terecht. Ze kunnen niet en willen niet zonder hem. En ook al zouden ze alles moeten missen van het leven, ze kunnen de Heere Jezus niet missen. Ze kunnen niet zonder God. Mijn ziel dorst naar de levende God. Nee, ik durf niet te zeggen, ik heb hem gevonden. Ik durf niet te zeggen, ik heb gemeenschap met Christus. Wie durft dat zomaar te zeggen? Maar ik verlang naar hem. Ik kan niet en wil niet zonder hem. U weet het, Heere. Kijk, dat zijn de mensen die opgewekt zijn. Want ze dorsten naar God. Ze hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En ze zullen verzadigd worden. Dat zijn de armen in geest. Ik ben zo arm en ellendig in mezelf. Maar ze zullen zich verblijden in hem. Dan zoeken ze de dingen die boven zijn. En waar hoort u nou bij? Bij hen die in het ongeloof zijn? Of bij hen die de Heere vrezen? Want wanneer u de Heere leert vrezen, dan ervaart u het, dat de opstandingsdag van de Heere Jezus de mooiste dag is van heel de wereldgeschiedenis. Amen. Wij zingen Psalm 16, het zesde vers. Laten wij bidden en danken. Heere, wat bent u goed voor ons geweest, dat dit evangelie hier verkondigd mag worden. Er zijn velen die zouden hebben willen horen wat wij mogen horen. Maar Heer, u hebt ons zoveel geschonken. We zeggen u er dank voor. Geef dat er ook het vrucht uit mag voortvloeien. Vrucht van geloof en bekering. Wilt u de naprediker op uw woord zijn? En Heere, leer ons uw woord vast te houden, uw woord te kennen, dat we ook in liefde tot u mogen leven en dat we in ootmoed mogen zijn voor u, dat we uw naam leren vrezen en dat u, Heere, de hoogste plaats in ons leven zult ontvangen. O, bekeer ons, Heere, zo zullen we bekeerd zijn. Maar leer ons onze hoge verantwoordelijkheid zien om aan uw voeten terecht te komen. Als een uitgewerkte zondaar, omdat u, Heere Jezus, de paasvorst bent. Heere, gedenk ons het verder van deze dag. Zegen ook de paasviering vanmiddag met de zondagschool, wanneer we dat kunnen thuis meeluisteren en bezien. Heere, schenk uw ontferming en breng ons vanavond ook weer samen om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 42, het derde vers.
Thank you.
Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.